This podcast was brought to you by the Erasmus Plus Panda Project on participation of young children in child welfare and child protection.
We hebben wel onze drie doelen eigenlijk. Ons drie doelenkader, dat wel onze leidraad is. En je vroeg daar straks ook met welk doel zou je dan dat gesprek aangaan met dat kind? Wat wil je daar eigenlijk uithalen? En dan is ons drie doelenkader wel altijd een leidraad. Hè? Dus wat, het perspectief moet duidelijk zijn voor iedereen. Hè? Zowel voor het kind als voor de ouders als voor de pleegzorger. Dus dat is een reden om een gesprek aan te gaan of een methodiek in te zetten. De veiligheid van het kind moet gewaarborgd zijn. En hoe doen we dat dan? Hoe kunnen we daaraan bijdragen? Help mij even.
En er moet een gedeelde wereld
zijn. En een gedeelde wereld, ja. Dus hoe komen ouders, kinderen, pleegzorgers, waar is dat stukje gemeenschappelijk en hoe doen we dat? En dat kader is de leidraad voor de begeleidingen, zowel bij de ouders als bij de pleegzorgers als bij de kinderen. Bij de kinderen doen we dat speelser, bij de ouders en de pleegzorgers vaak iets formeler. Ja.
En ik weet niet hoe lang jullie al in de sociale sector werken, maar als je terugkijkt naar helemaal in het begin, hè, dat je het werkveld betreedt, waarbij de participatie nog niet zo hoog op de agenda stond. En nu, welke verschillen merk je op in werksituaties, in hetgeen dat gevraagd wordt aan jullie? Zien jullie een verschil door het feit dat participatie nu toch al hoger op de ladder staat met vroeger of niet?
Goh, ik was vroeger leefgroepbegeleidster in een voorziening voor bijzondere jeugdzorg. Ik denk, maar ik durf dat ook niet zo 100% met zekerheid zeggen, dat toen wel minder was. Ik weet wel dat er zo ook een groep was waarbij dat belangrijk was dat ouders hun stem hadden. Hè, en dat er daar, dat vooral de contextbegeleidsters daar heel hard mee bezig waren om daar aan bij te dragen. Maar ik had zo minder het gevoel, er was wel zo een bewonersraad of zo dat wij deden altijd in de leefgroep. Maar ja, dat was wel minder belangrijk of zo. Dat gebeurde wel, maar gebeurde er iets anders in de leefgroep waardoor dat niet kon doorgaan, had ik niet het gevoel van dat zo erg was. We gingen dat zeker altijd herplannen, hè? Dat niet. Maar ja, ik denk, ik heb wel nog altijd een beetje dat gevoel misschien, dat is nu inderdaad, dat staat hoger op de ladder, hè, nu, maar niet bij iedereen.
Allee. En wat bedoel je dan in de organisatie? Of bedoel je dat niet bij iedereen?
Ik heb zo het woordje participatie, dat is zo, ik denk dat iedereen dat wel doet, maar dat hij zo niet altijd doorheeft dat hij dat aan het doen is of zo. Dat al de dingen dat we hier al gezegd hebben van in zijn begeleidingsrelaties met de pleeggezin, dat iedereen daar actief mee bezig is. Hè. En dat iedereen botst op de uitdaging dat we daarnet zeiden qua tijd en zo verder. Maar dat zo echt zo van die participatie is belangrijk en zo dat gedachtegoed daarachter, dat eigenlijk meer onbewust is dan bewust dat de mensen dat doen of zo.
En wat zou volgens jou helpen om dat bewuster te maken? Als
dat
al nodig is,
hè,
om dat
rustig
te doen?
Ja, dat is een goede vraag.
Zijn er zaken dat binnen jullie, binnen de organisatie, gebeuren om daar toch wel actiever, bewuster mee om te gaan?
Maar ik denk dat wij zo wel een beetje op een punt zitten binnen de organisatie, dat we daar naar op zoek gaan van hoe kunnen we dat doen? Omdat we allemaal met mensen zitten in de ontmoetingsgroepen die daar mee bezig zijn en die daar wel hard hun best voor doen om dat daar te krijgen. Hè. En die groepen telkens opnieuw
draaiend te houden
inderdaad. Ja. Maar dat we soms wel voelen van, je moet dat daar toch verdikke veel zeggen bij de begeleider, van het is een activiteit en maak dat je je gezinnen daarvan op de hoogte brengt. En, maar dan is dat waarschijnlijk ook door de veelheid en andere dingen dat je dat heel aanwezig moet houden bij de anderen. Allee.
Ja. We willen het meer een vanzelfsprekendheid hebben. Zo. Het aanbod naar de verschillende groepen en de stem die ze kunnen uitbrengen, dat dat iets ingebed is, dat hoort gewoon bij de organisatie. Dat is een vast aanbod en iedereen is daar welkom in. En dat de waarde misschien doorkomt. Iets meer gedragen is van waarom doen we dat eigenlijk? Waarom doen we die ontmoetingsgroepen? Waarom is die stem zo belangrijk? En wat gebeurt er daar dan mee?
En dat is nog een interessante. Wat gebeurt daar dan mee?
Ja. Wat gebeurt daar dan mee? Ja. Ja, signalen die opgepikt worden, die gaan door. Hè. Die gaan door naar het beleid, naar de directie. Alles maar om te signaleren of om te zeggen van, hola, opgelet, hè. Er is echt wel nood aan meer tijd en ruimte, bijvoorbeeld, om dingen te kunnen doen of waar te maken. Voor het jonge kind is dat nu nog wat minder, maar bij de ouders bijvoorbeeld of bij de pleegzorgers, hè, was een grote zorg rond de bijzondere kost enzovoort. En dat gaat dan ook door naar de directie. Die directie neemt dat vast. Hoe kunnen we dat vereenvoudigen? Dat voorstel komt terug. Zijn jullie daarmee akkoord? Kunnen jullie daarin vinden? En dan wordt dat aangepast. Dus
amai.
Het is wel de bedoeling dat er ook effectief iets mee gebeurt. Hè. Bij die jonge kinderen is dat misschien nog wat moeilijker nu om dat zo concreet te maken. Al is het signaal wel van, als we die stem willen horen, hebben we echt tijd nodig. Hè? Tijd en ruimte om op dat niveau van dat kind te gaan staan en het daar te horen. En wat dat je daar hoort, pak je natuurlijk mee in je begeleidingswerk en in de adviezen naar de consulent, de rechtbank, alles wat dat daar rond zit, hè? Om dat welzijn van dat kind te waarborgen, hè? Of te gaan ondersteunen.
En wat dat we dan wel doen bij de jonge kinderen is, we nemen dan inderdaad minder mee naar beleidsniveau of zo die dingen. Maar wat dat waardevol is, is dat de kinderen die zich inschrijven, wij kennen die bijna niet. Hè. Soms is het een keer een eigen begeleiding of een keer een begeleiding dat je nog gezien hebt doordat ik gezinsonderzoeker ben of zo. Hè. Maar vaak zijn dat allemaal kinderen dat je gewoon die naam op papier ziet voor de eerste keer, die komen en dan leren ze kennen in de ontmoetingsgroep. Maar dan zie je ook de naam van de begeleider erbij staan. En dan komt die begeleider zo een keer naar u en dan is van, oh, hé, dat kindje is gekomen naar de ontmoetingsgroep. Hoe heeft die zich gedragen? En dan kunnen die soms zeggen van, huh? Heeft die zo sociaal geweest? En die normaal gezien was die niet zo? Of heeft die zo goed meegedaan? En meestal is die zo teruggetrokken. En kunnen wij wel zo wat observaties teruggeven van, kijk, als hij in een groep is waarbij dat hij hem zo veilig voelde, is hij wel zo. Allee, ik weet dat heel concreet was er een kindje die een keer gekomen was en de begeleidster zei tegen mij van, ja, het is waarschijnlijk heel moeilijk gelopen, maar ik had zoiets van, hij moet een keer komen. En dat ik echt uit de lucht viel, dat ik zei van, waarom heb je dat? Allee, die jongen heeft keigoed meegedaan, was mega veel aan het babbelen, ook over zijn eigen situatie thuis. En ze zei, ik begeleid daar nu al 3 jaar. En die zegt niets tegen mij. En zegt ze, die ziet de eerste keer je hoofd. En die begint daarover te praten. Maar dat was ook een kleine groepje, zou die activiteit dan gedaan. Het was er één kindje die verteld had, ik woon niet bij mijn eigen mama en papa. En hij heeft daar precies op ingepikt. En hij is ook begint praten. En dan denkt hij van, oké, dus je hebt al 3 jaar individuele gesprekken met je pleegzorgbegeleider. En dan plots had hij één activiteit waar hij de eerste keer komt, waar hij een hoofd ziet van iemand dat hij nog nooit had gezien, van begeleider van kinderen. En dan doet hij je verhaal.
En wat leert dat u met, hè, dat juist zei, je hebt tijd nodig om die vertrouwensband op te bouwen. Wat leert die situatie jullie dan? En wat neemde daaruit mee?
Dat deze setting ook wel sneller vertrouwen kan creëren. Ja. En dat de kinderen soms meer doen voor elkaar dan dat we misschien soms
lotgenoten.
Ja, dat meer is en dat soms dat ontmoeten ook meer creëert dan dat we denken. En dat we daar niet altijd moeten zitten zoeken naar manieren hoe dat we het inhoudelijke er gaan inbrengen, maar dat soms ook, ik denk dat we daar ook soms wel een klein draaike kunnen nageven. Hè. Allee, dat was net het jongetje die begon was over, ik woon niet bij mijn mama en papa, was een jongetje dat ik geleid had, dus die zich wel veilig voelde bij mij, maar die, ik had hem niet een opdracht gegeven, hè, om dat te zeggen. Dat was duidelijk zijn. Maar die wel zich veilig voelde bij mij en die dat wel ook tegen een onbekend kindje zei. Maar je voelde wel van, amai, ik stond er helemaal versteld van dat dat kon gebeuren. En dan leerde wel van, kijk, uit die momentjes moet het halen. Hè. En dat is ook genoeg. Hè.
Het informele, hè. Denk ik dat soms ook heel belangrijk is. Hè.
Ja. Ontmoetingen ook.
Ja, en niet onderschatten, denk ik, voor zo'n kind. Ja, het zijn leeftijdsgenoten. Hè. Niet alleen lotgenoten, maar ook leeftijdsgenoten. Mm-hmm. Ja. Ja, dat doet ook wel. Mm-hmm. En lotgenoten. Ja.
En vaak zijn ze op scholen, waar ze het enige pleegkind zijn. Hoe vaak krijgen wij niet de vraag, zijn er hier nog pleegkindjes in het dorp, of in de straat, of in school? Ja, je mag daar ook niet altijd op antwoorden. Nee. Je mag niet zeggen, er zitten hier op school nog pleegkindjes. Soms wordt dat al wel duidelijk doorheen schooljaar, maar eigenlijk mogen ze daar niet op antwoorden. Nee. Maar ze zouden niet liever hebben dan gewoon te weten, je bent hier niet alleen. Het zijn er hier nog. En ja.
Ja, en dat was het mooie. Ik weet niet meer wie van de twee dat juist zei. Van, en dat normaliserende van zo'n groep.
Ja.